Gisteren zijn wij min of meer geëindigd bij de woorden die gericht werden tot de zogeheten Emmausgangers. O, tragen en onverstandigen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarna beginnende van Mozes en al de profeten, verklaarde de Heer Jezus hetgeen van hem was, dat wil zeggen over hem sprak. En dan in het bijzonder dat wat sprak over zijn lijden en sterven. Want dat staat erbij, moest de Christus niet al zo deze dingen lijden. Dat is een tamelijk merkwaardige uitspraak, omdat wij aan de andere kant natuurlijk de uitspraak kennen uit 1 Korinthe 2, die we ook reeds hebben aangehaald. 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt in vers 7... Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was dus, want dat is een nadere toelichting op het begrip verborgenheid. Verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, dan wel voor de nederwerping der wereld natuurlijk, zoals we reeds elders gelezen hebben. Verborgenheid namelijk, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En zou God ook nooit geworden zijn de Vader der Heerlijkheid, als inderdaad de Vader van de Heer, onze Heer Jezus Christus, zoals we ook gisteren gelezen hebben. Het betekent, deze woorden hier in 1 Korinthe 2 betekenen in elk geval dat de apostel dingen te zeggen heeft die tevoren bedekt waren, die verborgen waren. Hij noemt ze gewoon de verborgenheid op vele plaatsen. En vervolgens betekent het dat niet alleen, zoals dikwijls gedacht wordt, de roeping van de gemeente in onze dagen onderdeel is of de inhoud is van deze verborgenheid. Maar het betekent dat ook in ieder geval de opstanding van Christus zelf van deze verborgenheid deel uitmaakt. En sterker nog, uit de woorden van vers 8 blijkt dat zelfs ook de kruisiging, het lijden dus dat op Christus komen zou, deel uitmaakte van deze verborgenheid. Dat de opstanding van Christus daar deel van uitmaakt, dat is makkelijk genoeg als wij in elk geval beseffen dat de hele roeping van de gemeente in onze dagen verborgenheid is. Dan moeten we meteen bereid zijn om ook vast te stellen dat de roeping van het hoofd dan van die gemeente, van dat lichaam, dan dus ook een verborgenheid is. En zo is het feitelijk ook. Want waar het om gaat is niet alleen maar de aanstelling van de zoon van David tot zoon van God, niet alleen maar de uitermate verhoging van een mens, maar in het bijzonder gaat het om de verhoging van deze mens, niet vanaf de aarde, vanaf een aardse positie tot in een hemelse, maar zelfs vanuit een positie onder de aarde, om het dan maar net zo plastisch te zeggen. Het gaat namelijk niet om verhoging als zodanig, het gaat zelfs om opstanding uit de dood. Verhoging vanuit de nederste delen der aarde, wat dat ook wezen mogen. Maar de uitdrukking ontleen ik dan aan Efeze. Efeze 4. Hoe dat ook zij, ook de kruisiging van de Heer Jezus, ook zijn lijden en zijn dood maakt deel uit van deze verborgenheid, zoals we gisteren al even hebben aangestipt. De gedachte is natuurlijk toch deze, dat nergens in het Oude Testament expliciet gezegd wordt dat de Christus zou lijden. Nou, expliciet. En anders leert u van de week nog wel wat expliciet betekent. Maar goed, het wordt nergens expliciet gezegd. Want hoe dan ook, wat de apostel hier in 1 Korinthe 2 zegt, is dat in elk geval deze verborgenheid die hij wel degelijk spreekt, dat deze verborgenheid natuurlijk primair en in het algemeen van doen heeft met de roeping van de gemeente, de opbouw van de gemeente als zodanig. Daar gaat het namelijk over in heel deze brief. Het wordt ook uitgebreid dan geïntroduceerd, moet ik eigenlijk zeggen, in hoofdstuk 3. En voor een deel nog in hoofdstuk 4, maar in elk geval in hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over de gemeente die gebouwd wordt op het fundament, hetgeen gelegd is, en het fundament is Christus, en voor zover er op gebouwd wordt door ons, voor zover het door ons opgebouwd wordt en voor zover dat kan bovendien, zou er gebouwd moeten worden met goud, zilver en kostelijke stenen en niet met hout, hooi en stro. En weer zeg ik dan, en wat het ook zijn mogen, want daar gaat het nou niet om, het gaat er alleen nu maar om dat de apostelen hier inderdaad in deze brief en ook trouwens in de andere Korinthebrief in het bijzonder spreekt over het werk God zoals dat plaatsvindt in onze dagen. Een werk dat in het Oude Testament niet geopenbaard werd, een werk dat onderdeel uitmaakt van de verborgenheid als zodanig, maar het belangrijkste aspect van die verborgenheid is dan toch in de eerste plaats dat het van doen heeft met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, met dank aan 1 Petrus 1, dus opnieuw. En wat er gezegd wordt hier in 1 Korinthe 2 is eenvoudig genoeg. Er staat dus: het is een verborgenheid, het was bedekt. En als je vraagt waarom dat was, dan staat er: nou, de bedoeling was niet dat de oversten deze wereld deze dingen zouden weten, want dat zou inderdaad de uitwerking van het plan Gods verstoord hebben. Het is nou eenmaal zo dat bepaalde plannen slechts uitgewerkt kunnen worden als ze niet algemeen bekend zijn. Zo is het nou eenmaal. Ik heb geprobeerd dat al enigszins toe te lichten, ook onder aanhaling van dit schriftgedeelte, dus ik ga er nou niet verder op in. Maar er staat hier gewoon: als zij deze verborgenheid gekend hadden, de oversten deze wereld, dat is in de eerste plaats de duivel, want die is tot op heden nog steeds officieel de overste deze wereld. En meer, iets dichterbij, de oversten deze wereld waren dan toch in elk geval Herodes en Pilatus, dan wel Caiaphas en Annas. In de tijd bij de veroordeling van, en verwerping dus ook, van de Heere Jezus. En de gedachte is dat zij in ieder geval, deze als ongelovigen, deze dingen niet mochten weten, want zou het plan, het werk Gods als zodanig verstoord hebben. Als ze het namelijk geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid, dat wil zeggen de Heer die heerlijkheid zou ontvangen, die Heer die verheerlijkt zou worden, zij zouden hem nooit gekruist hebben. Waarom niet? Als ze deze dingen namelijk verstaan, begrepen of gekend hadden, hadden zij begrepen dat de weg naar heerlijkheid, de weg naar de troon, de weg naar uiterste verhoging nou eenmaal gaat via het kruis. In het algemeen, en wat de Heer Jezus zelf betreft, zo letterlijk mogelijk. Het gaat via het kruis. En zij zouden hem in dat geval verhinderd hebben om deze weg te gaan. Ik ben er stellig van overtuigd, het klinkt als een grap, maar ik ben er stellig van overtuigd dat als ze deze dingen geweten hadden, zouden ze er alles aan gedaan hebben om hem in het leven te behouden. Ze zouden een politiebewaking gegeven hebben, weet ik al niet meer. Ze zouden vreselijk zuinig op hem geweest zijn. Want stel je voor dat hij verdwijnen zou in de dood, om er dan aan de andere kant uit te ontsnappen. Want het zou het einde betekenen van hun heerschappij. Van hun macht. Want dat is wat het betekent. Dat is niet mijn explicatie, dat is wat zelfs Caiaphas ronduit zei. We vinden het vermeld in Johannes 11, is het, meen ik, dat Caiaphas de Hoge Raad toespreekt. Hij zegt: kijk eens hier, als wij deze man uit Nazareth zijn gang laten gaan, dan zal het hele volk hem, zullen alle mensen, heel het volk, zal hem navolgen. En daar staan we hier gewoon voor joker. Dat komt uit het kaartspel, heb ik gehoord, dus dat mag ook al niet. Daar staan we hier gewoon voor schut, wat dat dan ook wezen mogen. Daar staan we hier voor emmer, met excuses aan Fred, dan maar weer. Hoe zeg je zoiets nou? Dan staan wij hier met lege handen, dan hebben wij niks. Dan zal het volk niet naar ons luisteren, het zal hem navolgen. En de Romeinen zullen ons naar huis sturen. En dan zijn we onze macht, onze plaats, onze tempel, ook dan nog, en ons volk gewoon kwijt. Dan kunnen we op onze bijstand wachten. Dat mag ik zeggen, want dat is een Bijbelse uitdrukking, toch of niet? Goed. Maar zoiets, maar dat is wat hij zei. Hij zegt, als we hem zijn gang laten gaan, dan zijn wij al onze macht kwijt. Dus we doen het andersom. We doden hem en wij houden onze positie. En dat onder de bescherming van de Romeinen enzovoort. Maar zo was het ook feitelijk. Trouwens, er staat bij dat de man Caiaphas, de ongelovige Caiaphas, bij die gelegenheid beschouwd moet worden als een profeet en dat de dingen die hij zei van Gods wegen geïnspireerd waren. Zijns ondanks. Maar het was nog eenmaal vanwege zijn functie. Nou, hoe dat ook zij, hier staat het gewoon in 1 Korinthe 2. Indien zij deze dingen gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer dus die heerlijkheid zou ontvangen van zijn Vader, der Heerlijkheid, weet u wel. Zij zouden hem niet gekruist hebben. Dat confronteert ons met een merkwaardig idee. Het idee namelijk dat ook iemand als de duivel zelf kennelijk geen idee gehad heeft van hoe dat zou gaan met de Messias. Ik kan niet missen. Hij heeft het niet geweten. Waarom niet? Kon hij de Bijbel niet lezen? Ja, ongetwijfeld wel, maar dat was niet de leidraad voor zijn leven uiteraard. En voor zover hij gedacht heeft, ik lees toch de Bijbel, want ik moet toch weten, de plannen van de tegenstander, heeft hij die plannen niet doorgrond. Toch? Ik weet niet of het een goede methode is, maar het heeft in ieder geval niet gewerkt. Hij wist het niet. Hetgeen maar zeggen wil, dat hoezeer wij ook mensen, ik zeg niet gelovigen, wij mensen, hoezeer wij mensen ook de Bijbel lezen, wij zullen er vermoedelijk ook geen klap van begrijpen. Om precies dezelfde reden. Nog steeds, en voor zover wij er begrip van hebben, is dat omdat wij hebben ontvangen de geest van God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat lees ik voor, hier uit 1 Korinthe 2. Uit hoofd van Genève. Oh ja, vers 12 was dat. Daar staat dat gewoon. We hebben ontvangen de geest uit God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zodat inderdaad Bijbelse waarheid in het algemeen niet toegankelijk is, in ieder geval niet voor de natuurlijke mens, maar Bijbelse waarheid wordt toegankelijk voor de gelovige mens vanwege de Heilige Geest die in hem woont en die hem in heel de waarheid zou leiden. Zo is dat nou eenmaal. Maar dat betekent dus gewoon dat de dingen die wij beschouwen als de belangrijkste heilsfeiten, in feite niet expliciet geopenbaard zijn geworden in het Oude Testament. Dat is ook een van de achtergronden van het verschijnsel dat velen die door willen gaan voor christenen totaal geen enkel belang hechten aan wat wij gemakshalve noemen het plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, want ze kunnen het in hun Bijbel nauwelijks terugvinden. Hebben die nog? Het is heel gemakkelijk te ontkennen, want waar staat dat nou helemaal? Is zo, waar staat het nou helemaal? Het was bedekt. Toch, men kan het weten. Wanneer men de Bijbel, het woord van God, serieus neemt als het woord van God, beschouwd als volledig geïnspireerd en dus doet wat men zou moeten doen, schrift met schrift vergelijken. God heeft gesproken, God heeft vele malen gesproken, God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken. En we zouden dat niet over het hoofd zien en dus inderdaad schrift met schrift vergelijken. Zien wat hier staat en wat daar staat en ons daarin verdiepen. Je mag aannemen dat een ongelovige dat niet kan opbrengen en de duivel ook niet hoor, overigens. Toch wordt tot de Emmausgangers gezegd, gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Hen wordt niet verweten een gebrek aan intellect. Daar ligt het niet aan en daar ligt het ook nooit aan. Intellect heeft misschien iets te maken met de wijze waarop wij kennis nemen van het woord Gods en van de waarheid. Maar het heeft niet te maken met of wij die waarheid kennen al of niet. Dat heeft namelijk niet te maken met intellect, het heeft te maken met geloof. met onze bereidheid om ons aan het woord Gods te onderwerpen. En voor zover het ons aan intellect zou ontbreken, aan verstand zou ontbreken, zou de Heer daarin voorzien. Op een of andere wijze, en daar gaat het maar om. Nou goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar niettemin, de Emmausgangers wordt verweten niet hun onverstand, maar hun traagheid van hart om te geloven, het is een kwestie van geloof dus, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De tragiek van christendom in elk geval is dat men uiteindelijk, dat heb ik van de week eens tegen iemand gezegd, dus ik herhaal het nog maar even een keer, dat men bijvoorbeeld in de vorige eeuw, in de 19e eeuw, uitgebreid zich verdiept heeft in de handschriften die er van de Bijbel waren. En men heeft dat gedaan omdat er nou eenmaal verschillende handschriften zijn met hier en daar afwijkingen. En men heeft ze verzameld en men heeft ze bestudeerd en beoordeeld en vergeleken om te komen tot de vaststelling van wat nou eigenlijk de echte originele tekst als zodanig is van de Bijbel. Dat is wat men gedaan heeft. En toen men daarmee klaar was, zo ongeveer rond de eeuwwisseling, toen moest er toch brood op de plank komen. Dus toen is men één stap verder gegaan en daarmee meteen volledig de verkeerde weg op. En is men gaan onderzoeken van de oorsprong van de verschillende Bijbelboeken en delen van de Bijbel. En is men gekomen tot leringen van bronnensplitsingen, wat het allemaal wezen mag enzovoorts. En terwijl men begonnen was met het vaststellen van wat is nou de echte geïnspireerde tekst van de Bijbel als zodanig, ging men verder min of meer op zo'nzelfde spoor, maar kwam totaal verkeerd uit. En eigenlijk begon men langzamerhand de goddelijke inspiratie van de Bijbel als zodanig te ontkennen. Want wat nou eigenlijk de echte tekst is van de Bijbel, welke woorden er nou echt staan en welke niet, is natuurlijk volstrekt van geen belang meer als de theorieën over bronnensplitsing en al dat soort zaken waar zijn. En als de Bijbel alleen maar een verzameling van boeken zou zijn door mensen geschreven, geïnspireerd, feitelijk niet door God zelf, maar feitelijk door de oudere literatuur, met name uit andere volken en wat het maar wezen mag. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Hè? Men is het kwijtgeraakt. Dus wat er gebeurd is in elk geval. Het begon goed en het eindigde slechter. Dat is de wet van Murphy eigenlijk in een variant. Maar daar heb ik een andere keer nog wel. Alles wat goed begint zal slechter eindigen. Dat is het eigenlijk. En zo is het ook gegaan. Zo gaat het zo dikwijls. Maar men zou vasthouden aan de Bijbel. En men zou zijn geloof niet kwijtraken. Men zou geloven en zich onderwerpen aan de schrift. En zich en inderdaad dus de schrift te onderzoeken. Waar men dat doet, komt men heel snel tot de vaststelling van deze waarheid, dat weliswaar de Messias zou komen in heerlijkheid en met een eeuwig koninkrijk, maar voor het zover is, zou hij heel wat te verduren hebben. Lijden. En men had dat kunnen weten. Sommigen zeggen, ja, maar God heeft het verborgen, dus men kan het niet weten. Dat is onzin, dat is gewoon wataal. Er zijn zoveel dingen verborgen in onze dagen die we ook kennen. Of niet soms? Het kost soms wel moeite. Soms moet men er naar zoeken. Soms moet men er hard voor leren om iets überhaupt te kunnen begrijpen. Enzovoort. Maar het kan toch? Dat is helemaal geen probleem. Dat doet er verder niks aan af. Verborgene dingen kunnen gekend worden, maar het gaat niet zo gemakkelijk. Men moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is het eigenlijk. En zo is het met heel de Bijbel, en niet alleen met tegenwoordige waarheid, zo is het met heel de Bijbel. Men leert hem verstaan wanneer men hem onderzoekt. Want God zal zichzelf daarin bekendmaken, zal zelfs ons gebrek aan capaciteiten daartoe, zal hij op een of andere wijze compenseren, in ons of buiten ons om. Daar gaat het nou helemaal niet over. Het gaat maar om het beginsel dat God zelf de bedekking zou wegnemen en beloofd heeft, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Kortom, God die woord is, om nog eens een korte filosofische uitspraak te doen, een volstrekt Bijbelse trouwens, God die per definitie licht is, God die per definitie woord is, is dus degene die zich openbaart. En hij openbaart zich alleen aan degene die zich voor zijn woord interesseren. En hij openbaart zich door zijn woord. En dat er een mystiek aspect aan zit vanwege de werking van de geest, dat is inderdaad zo, maar dat kan ik verder niet uitleggen, dat is nou helemaal zo. Deze Emmausgangers dus, wordt dus verweten dat zij dingen niet wisten die God zelf verborgen had. En dan niet zeggen, dat konden ze dan toch niet weten, want ze konden het wel weten, dat namelijk dingen verborgen zijn, dat kan men weten. Gewoon omdat men dingen mist. Makkelijk genoeg, dan ben je wat kwijt. Waar is het? Ga je zoeken, autosleutels kwijt. Ze moeten hier ergens wezen, natuurlijk. Maar ze zijn zoek. Toch, er is nog niks moeilijks aan. Dat is het ene. En het andere ding is, dat wij, het is een afgezaagd voorbeeld, maar ik gebruik het maar omdat ik geen betere ken, ook voorkomen een Bijbels voorbeeld. De gedachte is namelijk dat die dingen die verborgen zijn, zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Er ligt alleen een bedekking overheen. En die bedekking zien wij liggen, wij zien ook dwars door de bedekking heen dat er wat onder ligt, zal ik maar zeggen, wij weten alleen niet wat. En we gaan dus gissen, we gaan zoeken, we gaan nadenken enzovoorts. Dat is het ongeveer. Maar dat het er is, dat is een duidelijke zaak. En weer kom ik terecht bij het eenvoudige voorbeeld van den kamerling en Filippus. De kamerling leest de Bijbel, Filippus komt voorbij en zegt, verstaat gij wat gij leest? Hetgeen een tamelijk domme vraag is, maar dat is alleen een gespreksopener, heet dat, hè? Dat is gewoon even een aanleiding. Verstaat gij wat gij leest? Nee, natuurlijk verstaat de man niet wat hij leest. Dat zegt hij trouwens ook. Hij zegt, hoe zou ik kunnen? Verstaat gij wat gij leest? Sommige mensen interesseren geen bal of ze verstaan wat ze lezen. En sommigen willen wel de Bijbel lezen, maar hebben er geen enkel belang bij. Integendeel, ze zijn er zelfs bang voor om te verstaan wat zij lezen. Niettemin, de schrift zegt, en daar kom je dus al lezend tegen, dat wij verstandelijk acht zouden geven op het woord Gods. En ik heb het dus aan Ezra nagevraagd, die zegt, als je de Bijbel voorleest, dan mag je dat wel doen, maar je moet af en toe stoppen en checken of men begrepen heeft wat je voorgelezen hebt. Dat is Ezra, geloof ik, hè? Dat was Nehemia, nou goed. Hè? Very veel. Ezra, geloof ik. Maar in ieder geval, hij stopte en dan werd het woord verklaard. En als men begrepen had waar het over ging, ging hij weer verder. Verstandelijk acht geven. Zich onderwerpen aan het woord van God, luisteren en verklaren. Als men dat doet, komt men vanzelf van alles tegen dat men niet begrijpt. En zo was het met de kamerling. Verstaat gij wat gelezen? Nee, zei hij, dat weet ik niet. En hij kwam meteen tot een goede vraag, want hij begreep er kennelijk toch wel erg veel van, eerlijk gezegd. Want hij zegt, van wie zegt de profeet dit? Schrijft hij over zichzelf? Want de meeste schrijvers schrijven over zichzelf, dat weet u toch, hè? Ja, autobiografisch. Nou, zegt hij dit van zichzelf of schrijft hij dit over iemand anders? En dat is altijd waar het over gaat. Dat is nog steeds de meest eenvoudige vraag en het is de eenvoudige vraag die zoveel, overigens zeer geleerde theologen, nog steeds niet kunnen beantwoorden. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei, David zegt dit niet van zichzelf. Want David is gestorven. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Handelingen 2. Toch? En David, alzo hij dan een profeet was. Dat hij poëet was, wordt niet ontkend, maar benadrukt wordt, alzo hij profeet was en alzo hij wist dat God iemand uit zijn lijf voortbrengen zou, die inderdaad zijn koninkrijk zou ontvangen enzovoort en in de hemel gezet zou worden. David, dit wetende, heeft gesproken van Christus. En als David schrijft, gij hebt mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, zegt Petrus, dat zegt hij niet van zichzelf, dat zegt hij over de Heer Jezus Christus. En als professor Runia, ik kan het nooit nalaten te zeggen, als professor Runia dan zegt, het is toch ondenkbaar dat David bij het schrijven van zijn psalmen enzovoort aan Christus gedacht heeft, dan zeg ik, dat is niet ondenkbaar. Er staat zelfs gewoon in de Bijbel dat het zo is. David dit wetende heeft gesproken van enzovoorts. Hij wist het. Dat zijn eigen omstandigheden en belevingswereld de voedingsbodem vormt voor de woorden die hij gebruikt. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het doet er niks aan af dat David precies wist over wie hij het had. Namelijk over zijn zoon. Die dus sterven zou. Maar die in het de dood niet verlaten zou worden. Maar in tegendeel dus uit de dood zou opstaan om al zo zijn heerlijkheid in te gaan. Daar heb je al zo'n voorbeeld. Het was verborgen in het Oude Testament. Er lag iets in de woorden van David dat zo groot was dat het onmogelijk op David van toepassing kon zijn. En wanneer mijn mensen het lezen zeggen, och David die gebruikt wat gezwollen taal om zijn eigen lijden waar hij doorging te beschrijven enzovoorts. Als dat zo is, dan had de man knap medelijden met zichzelf. En dan zou ik hem naar een psychiater gestuurd hebben. Ondanks het feit dat ik denk dat het niet helpt, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat meen ik serieus, zulke gezwollen taal. Want David had toch in het algemeen een aardig leven. Had de Heer aan zijn zijde, had de belofte gehad, leefde in de kracht gehad. Zo in het algemeen gesproken. En die enkele keer dat het wat misging, dan krijg je ineens van die psalmen alsof de man 1000 doden stierf, enzovoorts. En dan zegt men, nou ja, dat is dichterlijke vrijheid, dat is een overdrijving. En allemaal overstatements van de kant van David enzovoorts. En de nieuwtestamentische bijbelschrijvers hebben er gebruik van gemaakt om die woorden dan een andere betekenis te geven en toe te passen op de Heer Jezus Christus. Dat is officiële theologie. En dan ziet u meteen waarom ik daar geen respect voor heb. Het is namelijk volstrekt onbijbels. De gedachte is namelijk inderdaad dat op vele plaatsen gesproken wordt over het lijden dat op Christus komen zou, zonder dat er expliciet duidelijk letterlijk bij staat dat het over de Heere Jezus ging. Maar je moet geestelijk wel stekenblind zijn om het niet te zien. Dat is wat het is. En dat is wat deze Emmausgangers dan ook inderdaad verweten wordt. En dat is trouwens makkelijk genoeg, want als ik u nou ooit nog eens een keer vraag, dat kan best nog eens gebeuren, als we tijd hebben, als ik u ooit nou nog eens een keer vraag, en waar staat het nou helemaal in het Oude Testament, dat de Christus moest lijden, dat hij eerst zou sterven, zeg dan niet Jesaja 53... Want dat schuif ik gewoon aan de kant dan, dat is heel gemakkelijk. Maar zeg dan, probeer het weer een keer. Precies. Zeg dan Psalm 22, want daar kom je veel moeilijker onderuit. En daarom haal ik hem nu ook aan, omdat hij zoveel duidelijker is. Met veel minder beeldspraak, veel meer klare taal. En zo sterke klare taal, dat het onmogelijk is om de woorden toe te passen op de dichter, de psalmdichter zelf. Psalm 22, psalm van David. Voor den opperzangmeester, wat het maar wezen mag denk ik altijd, want ik ga dat niet elke keer weer toelichten, hè. Opperzang, hoe bedenken ze? Nou goed. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Asjagar. De hinde van de dageraad. Dan heb je het vertaald, maar dan begrijpt nog niemand het. Dus dat is makkelijk genoeg. Hè? Nee, dat is beeldspraak, zuster. Asjagar, dat is het laatste deel van de nacht. Men vertaalt dat dikwijls met dageraad, maar het is niet helemaal correct. Het is namelijk het laatste deel van de nacht. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb het dus nagevraagd aan een Jood, die zei, het is dat deel van de nacht waarin de meeste mensen sterven. Waarin de mens het zwakst is. Wanneer het meest duister is in de wereld. Waarin de nacht al zo lang duurt en het nog net geen licht wordt. Het is trouwens ook het tijdstip waarop de meeste mensen geboren worden, maar God. Dat is voor de statistiek. De man was statisticus trouwens, aan wie ik het vroeg. Het was wangrep, maar laten we zitten. Psalm 22 dan, hè. Ayelet, de hinde van de dageraad, vertaalt men het dan. En de gedachte is dat die hinde is de verwijzing naar de horens van dat hert, als in vergelijking met het opkomen van de eerste stralen van de zon. Dat is erg dichterlijk, denk ik dan. En als u dat niet begrijpt, komt dat vermoedelijk omdat het erg dichterlijk is. Maar laten we zitten. Meer ga ik er niet van zeggen. Dus, dat was de inleiding tot de psalm. Maar de eerste verse van de psalm als zodanig beginnen met: mijn God, mijn God, Eli, Eli. Of Eloi, Eloi staat er geloof ik in het Nieuwe Testament. Lama sabachthani of zo, hè. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat kan je natuurlijk nauwelijks lezen zonder op zijn minst te denken, waar heb ik dat toch eerder gehoord? Want wij lezen nu het Oude Testament, maar meteen maar even dan in het licht van het Nieuwe. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, en daarmee verre zijnde van de woorden mijns broers. En ik zoek het niet eens op, omdat ik denk dat het volstrekt overbodig is. Want wij weten dat in ieder geval in Matthäus en Marcus deze woorden gesproken worden door de Heer Jezus aan het kruis. En ze zijn aanleiding geweest tot vele verhandelingen in de loop der eeuwen over wat ze betekenen. Nou, verhandelingen over wat het betekent om door God verlaten te zijn. Persoonlijk, dat betekent dat wat ik nu zeg mag je wat mij betreft aan de kant gooien. Maar persoonlijk betreur ik dat er zoveel verhandelingen geschreven zijn over het door God verlaten zijn van de Heer Jezus Christus. Om de eenvoudige reden dat hier helemaal niet staat dat de Heer Jezus door God verlaten werd. En voordat u nu zegt, maar dat zei hij toch aan het kruis, zeg ik. Wat hij zei aan het kruis, wat hij deed aan het kruis, was het uitspreken van de eerste woorden van deze psalm. Zoals gebruikelijk, met de bedoeling dat wij de hele psalm zouden lezen, dan wel dat de hele psalm in onze herinnering naar boven zou komen. En als de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Denken wij dus meteen verder, namelijk verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden mijns brullens. En daarmee is meteen in belangrijke mate verklaard wat deze woorden betekenen. Daar is ook een bedoeling ervan. Hoezo verlaten? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoezo verlaten? Het zijn woorden van de Heer Jezus, dat weet u, hè? Hier gesproken door David, maar profetisch, want David was een profeet, Handelingen 2, profetisch woorden van de Heer Jezus. Aan het kruis. En we zouden meteen vragen, hoezo heeft God hem verlaten? En alvorens daar zelf over te filosoferen, citeer ik maar even wat andere schriftplaatsen. In ieder geval die van Jesaja 53 dus, waar staat: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En als dat zo is, waarom verborg hij zich dan van hem? Dat verdraagt elkaar zelfs niet. En om de verwarring compleet te maken, zeg ik dan ook maar meteen, dat waar zoveel bij de kruisiging van de Heer Jezus denken aan een offer dat hij bracht, ik niet, althans niet meer, maar stel nou, de meeste mensen denken dat, hè? Denken dat de kruisiging van de Heer Jezus een offer was. Dat is een hardnekkig misverstand, maar daar ga ik nou niet over praten. Dat vind ik dan niet het punt. Maar waar men ervan uitgaat dat het een offer was, hoe kan hij nou zichzelf offeren aan God? Want dat leeft in de gedachten van velen. Als God zelf zich bij die gelegenheid verbergt. Dat is toch een onmogelijkheid. Dan wordt het zoiets als het offer van Kain. Hij brengt een offer, maar dient tot niks. God neemt het niet aan. God is er niet eens. Terwijl offers juist gebracht zouden worden voor het aangezicht God. Zie je wat die problemen nu krijgt? En ik haal het alleen maar aan, omdat degene die gewoonlijk denken aan de kruisdood van de Heer Jezus als een offer, aan de andere kant uitgebreid mediteren over het van God verlaten zijn van de Heer Jezus. Als het diepste punt van zijn lijden. Begrijp je me goed? Ik ben de laatste om iets af te doen aan het lijden van de Heer Jezus. Maar als er iemand incapabel is om dat lijden te beschrijven, dan ben ik dat. Dat kan ik namelijk niet. Dus excuus daarvoor. Maar als ik kan wel lezen wat de schrift erover zegt. En wat de schrift zegt is niet dat God zich afwendde. Ik heb het wel eens horen zeggen, helaas. Maar het is niet dat God zich afwendde toen de Heer Jezus stierf. Integendeel. God was daar, omdat het een officiële gebeurtenis was, uit zijn heilsplan, de meest noodzakelijke gebeurtenis die moest plaatsvinden, de ergste gebeurtenis vermoedelijk ook die moest plaatsvinden, en God was daarbij, uiteraard. Het gebed van de Heer Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, wordt hier in de psalm verder toegelicht. De psalm gaat er min of meer over. En dan word ik ogenblikkelijk verklaard. Hoezo had God de Heer Jezus verlaten? In welk opzicht dan? Wel, verre zijnde van mijn verlossing. En daarmee verre zijnde van de woorden mijns brullens. De gedachte is niet dat God daar niet was. De gedachte is dat de Heer Jezus schreeuwde tot die God die hij diende, aan wie hij trouw geweest was. Maar God antwoordde niet. Soms denk ik dat in onze dagen diezelfde dingen zich nog steeds voordoen. Begrijp je me goed, op veel kleinere schaal. Maar heb u dat nou nooit gehad? Dat u schreeuwde tot God en misschien het idee had dat hij helemaal niet antwoordde of er zelfs helemaal niet was. Nee, lang geleden bedoel ik natuurlijk. Toen u nog maar pas op de weg was, bedoel ik, hè, zo heel lang terug. Is u dat nooit overkomen? Als het dan een God is, waarom doet hij dan niks? Dat is niet alleen de vraag van de ongelovigen, maar van de gelovigen net zo goed. Het is de ervaring van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Hoezo? Wel verre zijnde van de woorden mijns brullens. Ik roep namelijk desdaags, vers 3, maar gij antwoordt niet. En ik roep desnachts, en ik heb geen stilte, geen rust namelijk. Het leidt niet tot ongeloof, vanzelfsprekend niet, waar het over de Heer Jezus gaat. Zoals blijkt uit vers 4, doch gij zijt heilig, wonende onder de heiligen Israëls, enzovoorts. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd op u en gij hebt hen uitgeholpen, maar waarom helpt gij mij niet uit? De gedachte is niet dat God niet aanwezig is, de gedachte is dat God wel aanwezig is, maar niks doet. Toeschouwer is. Bij het lijden van de Heer Jezus. Die bij die gelegenheid uitvoering gaf aan het plan Gods. En het plan Gods hield onder andere in dat bij die gelegenheid geen verhoring, geen uitkomst gegeven zou worden. En om het niet te spannend te maken, nog geen verlossing. Vooralsnog geen uitkomst, maar die zou wel komen. Natuurlijk. Hij zou komen, maar niet op dat tijdstip. Hetzelfde geldt, om het dan meteen maar door te trekken, hetzelfde geldt in onze dagen nog steeds. Waarom doet God niks? Waarom verhoort hij onze gebeden niet? Voor zover hij beloofd heeft dat te zullen doen. Ik zeg, voor zover hij beloofd heeft dat te zullen doen, waarom doet hij het niet? Omdat het zijn tijdstip nog niet is. Omdat niet wij bepalen wat er zou moeten gebeuren. Omdat het niet om ons gaat. Waarbij God ons personeel is. Een soort Sint, maar dan Sinterklaas eigenlijk. Hè? De heilige, maar nou goed. Integendeel, het gaat om zijn werk. En hij zal uitkomst geven. En voor zover hij beloofd heeft uitkomst te zullen geven, redding te zullen geven, zal hij die geven op zijn tijd. En ik weet dat het soms bijna profaan klinkt, voor sommigen althans, maar als hier nou staat, waarom hebt gij mij verlaten? Dan kan ik gewoon het antwoord geven, achteraf en in het licht van het Nieuwe Testament. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom antwoord gij niet? Omdat het nog 3 dagen te vroeg is. Dus de tijd nog niet. Want de verlossing zou komen, maar niet voor de 3e dag. Moeilijker is het niet. Daarna vragen we weer waarom. Maar daar ga ik niet eens op in. Het gaat erom dat het een Bijbels gegeven is. Hij zou sterven, ten 3e dag uit de dood opstaan. Een gedachte trouwens eveneens, mede ontleend aan het Oude Testament, namelijk aan Jona in elk geval. Hè? Nou, laten we maar weer even zitten. Waarom hebt gij mij verlaten? Wel, omdat het tijdstip nog niet is. Waarom wordt hij niet verlost, zodat hij niet zal sterven? Wel eenvoudig omdat het de bedoeling was dat hij zou sterven. Waarom helpt de Heer ons niet in ons leven? Bij ons leven van alle dag. Als u denkt dat hij dat wel doet, dan ga ik geen discussie met u aan. Maar vermoedelijk begrijpt u dan niet goed waar ik het over heb. Waarom doet hij dat niet? Omdat het niet de bedoeling is dat hij ons oude leven zou helpen. Want het is namelijk de bedoeling dat we ons oude leven zouden kwijtraken. Waarom lopen wij met de kop tegen de muur? Omdat dat ook inderdaad de bedoeling is. Wij zouden onszelf verliezen. Wij zouden ons realiseren dat het niet om ons gaat, dat niet wij belangrijk zijn, enzovoorts. En we zouden bovendien leren dat we niet moeten luisteren naar die smoesjes, dat wij wel belangrijk zijn, want wij zijn een schepping Gods. En hij heeft zijn schepselen toch lief, en hij heeft zondaren, wij zijn zondaren, maar hij heeft zondaren lief, enzovoorts. En hij heeft een plan met ons leven, want dat schijnt ook ergens in de Bijbel te staan. Zo belangrijk zijn wij. Het is een leer die alleen maar de hoogmoed van de mens streelt, en die alleen de mens aanmoedigt om zich te stellen boven God en God te degenereren tot zijn personeel, hoe vroom het allemaal ook klinken mogen. Want zo is het. Ja, ik moet even wat gedachten voorbij laten trekken, omdat ik ze niet zeggen wil nu. Dus niet ter zake doen. Maar wat ik wel moet zeggen is, dat wat wij in ons leven zouden leren, is dat heel onze oude mens en ons oude leven ondergeschikt zou zijn, volstrekt ondergeschikt aan zijn plan en zijn werk. Voor zover hij ons zegeningen beloofd heeft, zal hij ons die geven, maar hij zal ze geven onder de juiste omstandigheden en op zijn tijd. Ik wil nog wat anders zeggen. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven dan maar. Hè. De vraag is, waarom wisten die Korintiërs niks van deze verborgene dingen en van deze wijsheid Gods? Dan zegt Paulus, want gij zijt nog nog kinderen, nog jonge kinderen in Christus. Je moet met melk gevoed worden. Dat zijn dingen waar je niet aan toe bent, die je niet begrijpt, enzovoort. Maar dan komt natuurlijk onvermijdelijk de volgende vraag. Om welke reden waren ze nog kinderen? Omdat ze pas kort geleden behouden geworden waren? Nee, want dat was niet zo. Om welke reden waren ze nog kinderen? Om welke reden stonden ze niet open voor deze wijsheid Gods bestaande in verborgenheid? Om welke reden stonden ze niet open voor deze onuitsprekelijke dingen die de apostel gezien had en hen zo graag wilde vertellen? Maar waarom stonden ze hem dat niet toe? En werd het hem door hen niet geoorloofd? Om de eenvoudige reden dat zij het allereerste deel van het evangelie, het allereerste aspect van de waarheid, van de evangelische waarheid, niet wensten te accepteren. De waarheid namelijk dat een mens voor God dood is. En dus juridisch voor God niet bestaat. En dus geen enkel recht kan laten gelden. Daarom zei de apostel in 1 Korinthe 2, maar ik heb het net niet gelezen, staat er net voor. Hij zei in 1 Korinthe 2, onder u heb ik niets anders geweten, zelfs voorgenomen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Terwijl u en ik weten dat het evangelie niet zozeer de beprediking is van de kruisiging en de dood van de Heer Jezus. Maar het is in de eerste plaats de prediking van de opstanding van Christus uit de dood. Prediking van eeuwig leven enzovoort. En toch zei de apostel, ik heb niet voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En ook in de evangelische kring vandaag roept men en zo moet het. En dan zeg ik, met een heel zwak stemmetje, nee zo moet het niet. Niet dat het helpt, maar zo moet het niet. Want lees dan maar verder. Paulus excuseert zich en beschuldigt de Korintiërs ervan dat hij inderdaad niet verder kon. Om de eenvoudige reden dat zij niet bereid waren te accepteren dat de mens voor God dood is, zo zonder meer. In het algemeen en in de tweede plaats, meer specifiek, dat in elk geval, doordat de Heer Jezus stierf voor allen, voor alle zondaren, voor heel de mensheid en voor heel de wereld, dat indien dan één, dus ook, dus 2 Korinthe inmiddels, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En als wij geloven dat de Heer Jezus voor ons, zijn die voor onze zonden, voor ons, dat is veel meer dan dat. Als wij geloven dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, dan zijn wij voor God dood. En zolang wij daarna nog claims maken, leggen bij God, met betrekking tot ons oude, natuurlijke leven, zijn wij volstrekt in strijd met de wet. Hetgeen mij de gelegenheid zegt, maar dit is de voetnoot, dat zolang wij daarna nog de wet leggen op ons oude leven, wij dus ook zijn in strijd met de wet. Dat is namelijk onwettig, want volgens de wet zijn we dood en niet onder de wet. Maar goed, einde voetnoot. Maar begrijpt u, wat wij als kinderen Gods eerst zouden leren, is dat wij naar de natuurlijke mens geen enkel recht kunnen laten gelden. Wij hebben geen beloften daaromtrent. Ik ken trouwens, dat schiet me nou weer te binnen, omdat het gisteravond ergens werd aangehaald. Ik heb een evangelist gekend, nou gekend is overdreven, maar ik heb er een gekend tot wie een keer gezegd werd, ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Toen zei die evangelist terug, nou daar zal de Heer blij mee zijn. Heb je die? Je weet wie het was natuurlijk, nou goed. Maar he, daar zal de Heer blij mee zijn. Het punt is namelijk, wij geven niet ons leven aan de Heer als wij tot geloof komen. Wij leggen het af als wij tot geloof komen om van Hem nieuw leven te ontvangen. En als het goed is, dat leven wat wij dan ontvangen in dit oude lichaam, dat geven we aan Hem. Het nieuwe leven wat we ontvangen hebben, stellen we aan Hem ter beschikking. En waar dat nieuwe leven beschikking heeft over en gebruik maakt van onze oude mens, in het algemeen gewoon ons lichaam, stellen we ons lichaam ter beschikking, namelijk tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer uit Romeinen 12. En u weet wel hoe dat verder in elkaar steekt. Maar het oude leven als zodanig, daar wil de Heer niks mee, dat verklaart Hij dood. Als wij het idee hebben dat we dat oude leven als zodanig aan de Heer geven. Wel, eigenlijk is dat een godslasterlijke gedachte. Als je niet beter weet, ik neem het u niet kwalijk, daar gaat het niet om. Maar probeer het gewoon objectief te bezien. We geven het oude leven niet aan de Heer. Wij erkennen dat het dood is, dat het van niks deugt, dat het officieel dood is. Punt 1, omdat het door de zonde van God is afgesneden. Punt 2, omdat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. En wanneer wij komen in geloof tot de Heer, is het niet in de eerste plaats om aan hem wat te geven, maar is het om van hem wat te ontvangen. Nieuw leven in dit oude lichaam. En vervolgens zouden wij ons oude lichaam ter beschikking stellen van dit nieuwe leven en daarmee ter beschikking van Christus. Dat is een heel ander leven. Dat is wat wij zouden doen. Maar het is bijna een onmogelijkheid als wij niet eerst ten volle begrepen, ik wil zeggen ervaren hebben, dat onze oude mens inderdaad voor niks deugt. En dat God er ook niet de minste belangstelling voor heeft. En als wij er problemen mee hebben, moeten we maar zien daaruit te komen. Wij zouden er geen problemen mee hebben. Wij zouden het voor dood houden. En daar heb je dan geen problemen meer mee. En dat is wat we eerst zouden leren. Dat is wat die Corinthiërs eerst zouden leren. En dus werd daar steeds gepredikt in de tijd door de apostel Paulus de boodschap van het kruis. De dood van de oude mens, want in Christus heeft die oude mens geen kracht. Heeft besnijdenis nog vooruit enige kracht. Enige wat kracht heeft, dat wil zeggen rechtskracht heeft, is niet de oude schepping, maar een nieuw schepsel. Met de woorden dan voor deze keer uit Galaten 6. En waar de Heere Jezus als mens, die in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij, volgens Hebreeën, waar de Heere Jezus als mens in de uiterste nood verkeert, in doodsnood, en schreeuwt tot God, zoals niet alleen hier staat, maar in vele andere psalmen eveneens, tot en met Hebreeën toe trouwens, Hebreeën 5. Waar de Heer Jezus in deze doodsnood tot God schreeuwt, stelt hij vast dat zijn gebed niet verhoord wordt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En eigenlijk, er staat niet eens waarom. Er staat hoe lang. Of eventueel hoe ver. Voor zover daar verschil tussen is. Mijn God, hoe lang duurt dat, dat gij mij verlaat? Voor hoe lang hebt gij mij verlaten? Voor hoe lang krijg ik nu geen antwoord? Want u en ik weten dat de Heer Jezus, als mens in elk geval, een gelovige was en als gelovige leefde op aarde in volle onderwerping aan het woord en het plan en het werk Gods enzovoorts. Dat weet u toch? En dat als hij bad, kreeg hij hulp van zijn hemelse vader. Dat is ook wat de gelovige in het algemeen mag verwachten. Het was diezelfde hemelse vader die door hem werkte, die hem leidde, die hem bij gelegenheid kracht gaf en zo. En nu net op dit tijdstip, waarop hij meer dan ooit deze kracht Gods en deze hulp Gods nodig had, stelt de Heer Jezus zelf vast dat die kracht en die hulp er niet is. En hij vraagt niet zozeer waarom, hij vraagt hoe lang duurt dat? En het antwoord is 3 dagen. Want dan zal de verlossing komen. Ik denk dat het Gods bedoeling is, niet alleen in verband met de Heer Jezus, maar ook in verband met ons, dat hij ons leert dat ons eigen leven in zichzelf inderdaad volstrekt geen cent waard is. En ik denk ook, ik gebruik met opzet een heel neutrale term, die betekent zoveel als ik weet, die betekent zoveel als ik weet het volstrekt zeker, want ik haal het uit de Bijbel en ik weet het ook tamelijk zeker, omdat ik, zeg maar uit ervaring zal ik dan maar zeggen, maar ik zeg dan maar gewoon wat vlakjes. Ik denk dat het zo is dat, dat pas op het moment dat wij onze hoop op verlossing hebben opgegeven. Pas als we denken, nou ja, ik heb nou zoveel gebeden en er komt niks anders uit. Het gaat niet zoals ik wil, het gaat niet zoals ik gevraagd heb aan de Heer. En ik heb het al zo vaak gevraagd en nu laat ik het maar zitten. Op dat tijdstip zijn er twee mogelijkheden. De een is dat u zegt van, nou ja, van de Heer heb ik ook helemaal niks meer te verwachten en ik geef dat op. En ik ga mijn eigen weg wel. En het kan ook zijn dat u zegt van, en nou vraag ik het de Heer niet meer. Laat maar zitten. Maar als hij wil dat het anders moet, dan ziet hij maar. En ik zeg het met opzet niet te plechtig, want anders klinkt het zo vroom en ongrijpbaar. Maar ik bedoel het bloedserieus. En ik denk dat als het zo gebeurt, als wij zeggen, nou als hij nou nog wat met me wil, dan zit hij maar, dat het dan pas voor elkaar komt. Namelijk dat wanneer wij, ik gebruik Bijbelse woorden uit Ezechiël 37, wanneer onze hoop is afgesneden, wanneer we zeggen, wij zijn verdord, ik heb geen kans, ik ben een mislukking, er komt niks meer van terecht, dan zal hij zijn werk doen. En dat is het precies wat de Heer Jezus hier onderging en zelfs moest leren. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat hij dat hier nog moest leren, want dat weet ik niet. Ik zeg alleen dat hij dat moest leren, want dat staat gewoon in Hebreeën 5. Hij moest gehoorzaamheid, geloof, vertrouwen, onderwerping leren. Door lijden. En als hij ooit geleden heeft, was het dan toch zeker hier. Maar in ieder geval, dat is wat hij geleerd heeft. En de vraag is niet slechts, waarom hebt gij mij verlaten? De vraag is, hoe lang, hoe ver hebt gij mij verlaten? Omdat daarachter de zekerheid steekt van dat daar ooit verandering in zou komen. Wanneer dan ook, maar in elk geval op Gods tijd. En die verandering kwam ook, want we zouden ook niet verzuimen om in het bijzonder ook het laatste deel van de psalm te lezen, waarin deze verlossing wel degelijk komt. En zelfs achteraf vastgesteld toch nog snel. Al op de derde dag, wat toch eigenlijk wel, niet dan, dat is toch eigenlijk wel snel. Nee, als u het vergelijkt met uw eigen leven, dat is toch zo, of niet? Dat staat er ook. In vers 20 of zo, maar daar hebben we het misschien nog over. Maar even verder nu met deze psalm als zodanig. Mijn God, hoe lang of hoe ver hebt gij mij verlaten? Verre zijnde, niet van mij, maar wel verre zijnde van mijn verlossing. Verre zijnde van de woorden mijns brullens. Dat betekent dat God geen reactie gaf op het schreeuwen van de Heer zelf. En dat hij schreeuwde, ik heb het gezegd, staat in meerdere psalmen en in elk geval in Hebreeën 5, dus dat lijkt mij voldoende. Onder luide roeping en tranen, staat er. Geschreeuwd heeft tot God. Nou goed. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en ik roep des nachts, en ik heb geen rust. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls, onder het volk dat hem dient, gelovigen dus is de gedachte. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen, en de beroep van de Heer Jezus hier via de woorden van de psalmist is natuurlijk, gij hebt hen uitgeholpen als zij riepen, nu roep ik. En gij zult mij uithelpen. Maar de vraag is, hoe lang duurt dat nog? En dat kon wel eens lang zijn, dat weet je maar niet. Nou goed. Ze hebben op u vertrouwd, vers 6, en ze zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Wat het woord worm dus in de eerste plaats betekent, staat er gewoon achter. Is dat niet telt, iets wat doodgetrapt wordt, staat er toch smaad van mensen. En nog een keer hetzelfde, veracht van het volk. Dat het begrip worm tegelijkertijd de sleutel is naar een heel uitgebreid systeem van Bijbelse typologie. Omdat die worm karmozijn is, crimson, karmozijn, hoe heet zoiets, scharlaken zal ik maar zeggen. En dat scharlaken een belangrijke rol speelt in de symboliek van de heilsgeschiedenis en zo. Dat weet ik wel, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Hè. Maar dat steekt wel achter dat woord worm overigens. Er zit een heel positieve gedachte achter hoor. Maar goed, ik laat het maar terzijde. Hier, de eerste betekenis is toch, ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Dit dus, komt niks van terecht van die man. Hè? Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Zijn woorden van spotters die dat tot de Heere Jezus zeggen. En ik kan het rustig zo zeggen, want als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er een verwijzing onder naar Matthäus 27, vers 43. Waarom moet ik u dit allemaal vertellen? Hè? Matthäus 27, vers 43, waar inderdaad deze dingen gebeuren, waar beschreven wordt hoe mensen de Heer Jezus bespotten enzovoort. En zeggen, nou hij heeft op God vertrouwd, nou maar eens kijken wie die God is dan. Indien gij de Zoon van God zijt, enzovoort, laat het dan maar eens zien. Doe maar eens een kunstje en kom dan maar eens af van het kruis, enzovoorts. Dat soort dingen. Maar precies deze woorden worden aangehaald. Zodat daarmee in de nieuwtestamentische geschriften, waarvan Matthäus nu eenmaal deel uitmaakt, omdat het geschreven is na de opstanding van Christus. Daarom is het een nieuwtestamentische geschrift, ja. Zodat het licht van het Nieuwe Testament via Matthäus schijnt hier op Psalm 22. Zodat wij ook nu weer bepaald worden bij het feit dat deze psalm een beschrijving geeft van het lijden van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Dat wisten wij niet wanneer wij het Nieuwe Testament niet hadden. Maar wanneer wij het Nieuwe Testament niet hadden en wij lazen op Psalm 22, dan zaten wij met de grote vraag, over wie heeft de profeet het nu eigenlijk? En als wij eerlijk die vraag zouden gehad hebben, levend in oud-testamentische tijd, als we eerlijk deze vraag gehad hebben, over wie gaat dat, Heer? Dan zou vervolgens de een of andere figuur, Filippus of zo, bij ons naast de wagen gelopen hebben, als de wagen tenminste niet hard reed, denk ik altijd, om ons te vragen, en? Verstaat gij wat gij leest? Weet weten, zal ik het zeggen? Ja, er schieten me altijd de verkeerde dingen te binnen, sorry. Wat mij te binnen schiet, is dat ik iemand gekend heb die, ze vroeg aan mij, iets van, waar gaat u het eigenlijk over? Hoe zit dat in elkaar? Niet helemaal over wie zegt de profeet dit, maar wel iets in die orde van grootte. Van waar gaat het helemaal over? En ik vroeg hem, weet echt weten? En ik heb het hem verteld. En boos dat hij werd. Boos. Wat wil jij mij vertellen? Dat wil je niks vertellen, je vroeg het toch? Echt waar, het zit me nog dwars, omdat, nou ja, goed, het was niet zomaar iemand die het me vroeg. Maar begrijp je wel, men is er niet altijd van gediend. Het is als, en ik bedoel het niet om aan te geven hoe slecht sommige mensen zijn, ik bedoel het als waarschuwing voor u, opdat u niet in dezelfde fout zou vallen. Als iemand die u eens wat vertelt, dat u zult niet meteen zeggen, wat wil jij mij vertellen, weet je dan beter dan ik? Want het kan natuurlijk. Dat kan allemaal, maar de kans is heel groot dat van Gods wegen iemand op uw pad gestuurd wordt die u uitlegt hoe het in elkaar steekt. Dat is mij tenminste genoeg overkomen, gelukkig. En zo is het met deze psalm. Je kunt er wat van bedenken. Je kunt zeggen, joh, David die blaast zijn eigen leed weet je op. Nou goed, dat heb je dan, weet je wel. Hij zal wel lichtelijk psycho-weet-zoiets geweest zijn. Zo van Himoloch jauchzend, want dat was hij soms ook, hè. Toch? Dan riep hij om het andere woord halleluja en de goede tierenheid des Heeren is groot. En dat is Himoloch, jauchzend, geloof ik. Hè? En hier is hij dan zum Tode betrübt. Dit soort dingen horen in Duits. Dat mag je niet verder vertellen, maar voor zover ik er verstand van heb. Als het gaat om ken u zelf, moet je bij de Duitsers wezen. Maar als je komt bij de vraag ken de Heer, moet je beter niet bij de Duitsers wezen. En ik bedoelde, moet je niet bij de Duitsers wezen. Ik bedoel het op lange termijn, zo door de geschiedenis heen. Dan kun je beter niet, maar goed, onder elkaar dan, hè. Maar men schrijft dat, kijk, poëten, dat zijn van die gevoelige mensen. Die hebben dat nou eenmaal en zo wordt zoiets wegverklaard. Ik heb het meegemaakt, hoor, dat ik ergens stond te vertellen dat zo'n psalm, dat gaat nu eenmaal over de Heere Jezus Christus. Het was een hele aardige broeder, maar ik heb hem daarna jaren niet meer gezien. Die zegt, hoe kan je dat nou zeggen, wat een dwaasheid. En toch, dat is wat het is. Dat is het. Wijs dat in de loop der tijd op een of andere wijze u niet duidelijk zal worden, als u eerlijk bent tenminste, over wie het gaat. Mede omdat er nog zoveel meer van deze schriftgedeelten zijn. En mede omdat het een Bijbelse waarheid is, dat God zelf zich openbaart in zijn woord en dat hij degene is die de bedekking wegneemt. Hij is ook degene namelijk die de bedekking erover legt en bij gelegenheid neemt hij de bedekking weg. En hij zal dat doen in elk geval voor degene waarvan aangenomen mag worden dat ze de openbaring van het geheim waard zijn en niet zullen misbruiken. Goed. Ja, ik u nog eens wat vertellen. Waarom zou dat, dat heeft hier niks mee te maken, niks rechtstreeks, maar zo, dat is het probleem altijd met die gedachten van mij. Maar waarom zou dat nou zo wezen dat nou helemaal nergens expliciet in de expliciet, onthoud je, dat nou helemaal nergens in de Bijbel expliciet vermeld staat dat als het Joodse volk ongelovig zou zijn, zal de zaligheid gaan naar Efraïm. Kortom, zal de zaligheid gaan naar de 10 stammen van Israël. En daarmee zou het dan wel goed komen. Waarom staat dat nergens in de Bijbel? Omdat die arrogante lui van Efraïm, van die 10 stammen, dat dan meteen op zichzelf zo zonder meer van toepassing zouden brengen. Het zou hun hoogmoed strelen enzovoort. En ze zouden zeggen, wij zijn de erfgenamen van de 10 stammen van Israël en we zijn beter dan de Joden. En ik bedenk het niet, want men leest de literatuur van de Britse Israëlbeweging in het algemeen. In het algemeen, uitzonderingen daargelaten. Dan zeg maar, wij zijn het ware Israël. De Joden, dat zijn halve Edomieten, die zijn helemaal niet raszuiver. Het is zeer racistisch overigens. Enzovoort. Maar wij Europeanen, wij Westelingen, wij Angelsaksen, Kelten, hoe dat allemaal heten mag. Wij zijn het echte Israël, enzovoorts. Het wordt zo misbruikt. En ik ben eigenlijk nog blij dat het nergens uitgebreid expliciet in de Bijbel staat. Om de eenvoudige reden dat het dan nog veel meer misbruikt zal worden. Nu blijft er altijd die vraagteken bij staan. Maar ik ben er ook van overtuigd, dat is ook een kwestie van ervaring natuurlijk, maar ik ben er ook van overtuigd dat als we eerlijk de waarheid zoeken, zal God deze waarheid ook daadwerkelijk bekendmaken en zelfs nog via zijn woord ook. En hij zal hier en daar een sluier wegtrekken. Voor u, voor mij. En ik ben er ook van overtuigd dat als wij Bijbelse waarheid gaan misbruiken, terwille van onszelf en onze eigen hoogmoed, dan gaat de sluier er ogenblikkelijk weer over en nog een extra dikke deken erbij. En betekent dat het einde van ons begrip van de waarheid betekent het einde van Gods werk. Het werk namelijk waarbij hij ons zou leiden in heel de waarheid. Want waar de waarheid misbruikt wordt, zal God de waarheid bedekken. En dat is de werkelijke achtergrond, de werkelijke oorzaak van het verschijnsel dat zoveel kinderen Gods en zoveel dienstknechten Gods, om het groot, in de grote betekenis van het woord, die zo goed begonnen, allemaal slecht eindigen. Waar waarheid misbruikt wordt, waar het woord Gods misbruikt wordt, gooit God er een dikke bedekking overheen en laat het aan een lot over. We zijn gekomen tot de waarheid, we zijn gekomen tot aanvaarding van het evangelie, we zijn gekomen tot aanvaarding van het woord Gods dat de waarheid is en God maakt zich aan ons bekend. En vanaf het moment dat wij die waarheid weer gaan bedekken en dus in ongerechtigheid en onderhouden zoals heel de wereld dat feitelijk doet, plaatsen wij ons in de positie van gewoon de natuurlijke onwedergeboren mens en behandelt God ons dienovereenkomstig. Zo gaat dat. En daarom, ik kan hier staan praten als brugman om u uit de Bijbel bepaalde dingen te laten zien. In het verleden deed ik dat ook dikwijls. Van kijk, staat dit, staat dat, dat schriftgedeelte naast, dat ernaast enzovoort. Ik ben me langzamerhand bewust geworden dat we dit soort dingen weliswaar noodzakelijk zijn, maar om mensen te overtuigen helpt het niks. Want als de goede gezindheid daar niet is, als men niet wil weten, dan helpt geen enkel argument. Dan worden er toch talloze tegenover gezet, enzovoort. En als men wel wil weten, dan is een heel andere benadering dikwijls ook mogelijk. Makkelijk genoeg. Nou goed. Terug naar deze psalm dan. Men bespot de Heere Jezus en zeggen, als hij dan die zoon van God is, als die hem dan altijd geholpen heeft, dan moet hij hem nu ook maar uitredden. En dan zullen we zien of hij gelijk heeft of niet. Maar de aardigheid is dat het precies andersom gaat dan wat wij zouden, als mensen zouden gedacht hebben en waarvoor wij ongetwijfeld dan wellicht ook gebeden zouden hebben. Gaat precies andersom. God laat de Heere Jezus sterven. Om vele redenen, uiteraard. Maar onder andere ter wille van ons. En in de eerste plaats natuurlijk ter wille van zijn eigen werk. Het gebeurt er nou eenmaal. En God redde hem niet uit. Toen niet. En onder ons gezegd, toen de redding kwam, toen gebeurde dat in het geheim. Niettemin demonstratief en toch in het geheim. Want om dan vooruit te grijpen, het demonstratieve bestond erin dat uiteindelijk het graf open en leeg was. En dat de steen was weggerold, terwijl menselijke wijs gesproken dat niet mogelijk was. Toch? Dat is de demonstratie. En toch gebeurde het in het geheim. Want inderdaad, het lichaam was weg. Toch? Zoek. En de opstanding van Christus zelf, de gebeurtenis als zodanig, heeft niemand zien gebeuren. En wat zou toch leuk geweest zijn als het gebeurd was ten aanschouwen van heel het volk? Dat zou wellicht naar onze maatstaven toch wel sterk tot bevordering van de verspreiding van het evangelie geweest zijn. Zo'n mooi wonder. Toch? En God deed het niet, integendeel. En daarna verscheen de Heer weliswaar. Bij gelegenheid. Ook nog maar incidenteel, maar bij gelegenheid aan zijn discipelen. Die zijn getuigen zijn geworden bij het volk. Handelingen 1 staat dat, geloof ik. Zo van, predik maar dat ik ben opgestaan. Je hebt het toch gezien, predik ze dat maar. Maar wat zou het toch heerlijk geweest zijn als de Heer gewoon demonstratief op het tempelplein, bij voorkeur zelfs op het dak van de tempel, kan ons schelen, demonstratief verschenen zou zijn aan het volk, bij voorkeur in Jeruzalem en bij voorkeur zelfs in de tempel, het huis zijns vaders, zoals het bij gelegenheid noemt, zodat niemand kon ontkennen dat Jezus inderdaad door God uit de dood opgewekt was en dat de verlossing tot stand was gekomen. Dat gebeurde niet. Want het werk Gods wordt tot in onze dagen nog steeds verborgen. En tot in onze dagen heeft hij helemaal geen belang bij dit soort zaken. Wat hij verwacht van de mens is dat die mens tot geloof komt, tot vertrouwen, tot onderwerping aan hem, gewoon op grond van het woord dat hij gesproken heeft. Dat is alles. En voor zover zegeningen tot stand kwamen of gekomen zijn, worden die gegeven slechts aan gelovigen. En dan nog, eigenlijk moet ik erbij zeggen, het wordt gegeven aan die gelovigen die inderdaad de oude mens niet meer rekenen, die der zonde, der wet enzovoorts, der wereld gestorven zijn, die ook elkaar beschouwen als nieuwe schepselen in Christus en elkaar niet kennen naar het vlees enzovoorts. En pas waar we ons in die positie bevinden, die uitgebeeld werd als door de discipelen in de opperzaal met de deuren gesloten op slot vanwege de vrezen der Joden, weet u wel, zodat het met bepaald een verzameling was van gesloten broeders. Ik had een besloten club willen zeggen, maar dat leek mij, en toen schoven ze gauw niks anders te binnen. Maar vooruit, toen ze bij elkaar waren, afgezonderd van de wereld, heel nadrukkelijk en ook zelfs zo geregeld, daar verscheen de Heer aan hen. En niet daarbuiten, maar daarbinnen alleen maar. Toen stond de Heer ineens in hun midden, enzovoorts. En dat is precies de situatie waarin wij ons vandaag bevinden. Voor zover we in de wereld leven, zien wij de Heer niet. Maar voor zover we ons bewust zijn van onze positie, afgezonderd van de wereld, buiten de legerplaats, met Christus gezet in de hemel, de opperzaal zal ik maar zeggen. Voor zover dat het geval is, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Uit Hebreeën 2 en Psalm 8, maar misschien dat ik dat ook nog eens aanhaal van de week. Maar voor zover dat zo is, voor zover we ons in die situatie bevinden, zullen wij de Heer zien. En ik bedoel het uiteraard nog steeds niet letterlijk. Maar ik bedoel, zal de Heer zich in zijn heerlijkheid aan ons bekendmaken. En zal hij ons deze kracht, hulp, bijstand, de voet maar genoemd mag worden, geven die wij nodig hebben enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dat is volstrekt Bijbelse waarheid. Dat is ook wat we in dit schriftgedeelte lezen. Ik doe er natuurlijk veel te lang over. Maar dit schriftgedeelte mag dan spreken uitgebreid over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Dat is ook inderdaad zo. Zoals mogen blijken, en dan heb u misschien vanmiddag wat te doen. Zoals mogen blijken uit vers 12... Wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Beeldspraak ter beschrijving van de dood die op hem afkomt, de macht van de dood. En dan staat er in vers 15, ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Het is niet zo smakelijk om te vertellen, maar kunt u zich dat voorstellen? Een gekruisigde. Die uitzakt. Waarbij inderdaad de beenderen van een scheiden. Dat begrijp u toch hopelijk? Nou goed. En dan vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een pottenscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Enzovoorts, die kent u toch ook, dat de Heer Jezus zei, mij dorst. Zo'n perfecte beschrijving van de kruisdood van de Heer Jezus. En wat denkt u van deze, vers 17, honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En als je het Nieuwe Testament niet had, zou je absoluut niet kunnen weten waar het over gaat. Maar ik hoef het toch niet meer uit te leggen nu. Het kan toch alleen maar daarover gaan. Maar zonder het licht van het nieuwe hadden we het niet geweten. Maar dan verder. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Dat hoef ik toch ook niet uit te leggen. Of dat dat gewaad is dat ze bewaren in Trier. Dat weet ik niet, maar... Maar in ieder geval, dat gewaad, uit één stuk geweven, weet u wel. Maar het is precies zo gebeurd. Het is beeldspraak, het heeft een verstrekkende betekenis. Maar daar gaat het nou niet over. Het gebeurde ook letterlijk. En het wordt er ook bij vermeld, in Lucas en in Johannes. En dan, maar gij, heren, wees niet verre. Gij, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. En let op, niet let mijn red mijn geest, maar red mijn ziel. De gedachte is dus dat het praktische leven van de Heere Jezus op een of andere wijze zou worden voortgezet, want ziel staat voor het praktische leven, voor de levenswandel. En red mijn ziel wil zeggen dat de Heer, als hij gered zou zijn, inderdaad verder zou wandelen tot in de dienst van God, of zoals het gewoon dus ook inderdaad in Romeinen 6 staat, dat Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En dat hij, zowel als wij, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Je spreekt over de voortzetting van het werk dat God door de Heere Jezus en in de Heere Jezus zou doen. En dus, red mijn ziel van het zwaard, als beeld van de dood. Red mijn eenzame, mijn enige, mijn unieke, in de betekenis van mijn beminde. Eigenlijk gewoon, het is hetzelfde als het begrip enig geborene. Het is hier alleen vertaald met eenzame. Ik geloof dat het maar één keer gebeurt. Verder vertaalt men dit woord met enig geborene. Maar vooruit. Red mij van het geweld des honds. Van de helle hond heet zoiets. Al duizenden jaren trouwens. Ook gewoon een beeld van de dood. Net als het zwaard. Verlos mij uit de muil van de leeuw. Precies hetzelfde. Muil van de leeuw eveneens als beeld van de dood. Heb ik eens nagevraagd aan Daniel. En die kon het gelukkig navertellen. Nou goed. En verhoor mij van de hoornen van de eenhoornen. Ga ik maar niet uitleggen. Maar het is natuurlijk weer een beeld van de dood. De horens van de stier. Eigenlijk hoor, dat is wat er staat. Hè. Heb ik nagevraagd aan een toreador. Zo heet zijn jongen toch of niet? Voilà. Nou goed. Gewoon een beeld van de dood. Verlos mij van de dood. Tot minstens 4 keer toe. En dan, want daar gaat het me eigenlijk om. Wat dan? De vraag was, hoe lang duurt dat dan nog voor het gebeurt? Maar de hoop en verwachting is wel degelijk daarop gesteld. Het zal gebeuren, dat is ook zeker in het gebed van de Heer Jezus hier in Psalm 22. De vraag is alleen wanneer? Maar de Heer Jezus zegt, maar als het gebeurt, als die verlossing tot stand komt, dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Dat heb ik nou eens nagevraagd aan Jona. Die zegt, nou, dat zit er wel in, ja. U weet wel. Gestorven, opgestaan. Door de vis uitgespuwd, maar vooruit. Opgestaan ten derde dag. En wat ging je daarna doen? Het woord bekendmaken. Aan Nineveh. Oh jongens, wat heb ik nou weer aangehaald? Aan Nineveh, specifiek aan Nineveh. En dan zegt hij, maar dat waren toch niet zijn broederen? Zeg ik, nee, historisch misschien niet. Maar als ik dan even in een voetnoot heel onduidelijk met hele kleine lettertjes mag zeggen. Het evangelie ging van Joppe, zal ik maar zeggen, via Jona, ging het naar Nineveh. Maar Nineveh is wel degelijk een beeld van de 10 stammen van Israël. Van het huis waar de eerstgeborene woont, maar dat vertel ik u een andere keer bij gelegenheid. Dus toch aan de broederen. Dus typologie, kun je dus gewoon aan de kant gooien, dan weet je het lekker niet. Dan hebben we daar ook geen ruzie over. Dat scheelt weer. Hè? Maar zich interesseert in het woord van God en de dingen onderzoekt, dan zeg je, hé, dat is typologie. Nou begrijp ik het. En weten wij verborgene dingen, dat is het verhaal. Maar goed, gaan we weer terug. Wat er dus staat is dat de Heer Jezus zegt, als gij mij verhoort uit de dood, tot 4 maal toe, als gij mij verhoort, als gij mij tot hulp komt, als gij u haast tot mijn hulp, vers 22. Als u niet verre bent meer van mijn verlossing, Integendeel, kortom, wanneer de verlossing uit de dood dus tot stand komt, dan zal ik uw naam, uw wezen, maar dat heb ik al uitgelegd dus van de week, hè? Dan zal ik uw naam en dus uw wezen aan mijn broederen vertellen. En waarom nou niet? Zo zal ik uw naam aan heel de wereld en al de volkeren vertellen. Ja, dat weet ik niet, maar gewoon, waarom niet? Omdat het niet zo zou zijn. En omdat het ook niet de bedoeling was. En hoewel wij mensen dat zeer op prijs gesteld zouden hebben, wij evangelische vooral, want we zouden toch uitgaan aan alle volkeren, weet je wel, grote zendingsopdracht en al dat soort dingen meer. Nou goed, was dat niet de bedoeling Gods? De bedoeling Gods is, dat iedereen dat begrijpt nu, dat kan ik inkomen, maar daar doen we nou even niks aan. Het gaat er gewoon om wat de schrift er zelf over zegt. Er staat, indien u mij verlost uit de dood, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En niet aan anderen. Wat zei de Heer Jezus ook tegen die vrouw? Dat was natuurlijk Maria, dat kan niet missen. Maar wat zei de Heer Jezus ook alweer tegen die vrouw na zijn opstanding uit de dood? Gaat heen en zegt mijn, nou weet ik het niet zeker meer, of een broeder staat of discipelen. Maar in de praktijk maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Staat er broederen? Johannes 20 of zoiets? Nou, ga heen en zegt, in ieder geval mijn discipelen, enzovoorts. En er moest een boodschap meegegeven, enzovoorts. En zegen en wat al niet meer. Maar zegt niet, ga heen en zeg tot het volk. En niet ga heen en zeg tot de inwoners van Jeruzalem. Maar ga heen en zeg tot broeders, hè? Tuurlijk. Ik denk dat moet zo wezen, maar ik mag niet gokken, ik moet het zeker weten. Maar ga heen en zeg tot mijn broeders. En dat, ik denk niet dat er in Johannes 20 een verwijzing bij staat naar Psalm 22, vers 23, maar het zou eigenlijk moeten. Staat er wel? Heel goed. Heel goed. Ga heen en zeg tot mijn broeders. Natuurlijk. En daar in Johannes 20 dan bijvoorbeeld vind je de letterlijke toepassing, letterlijke vervulling van wat hier staat. De heel enge, smalle zal ik maar zeggen, heel specifieke. Maar die vervulling is, staat weer model voor de grote vervulling van deze woorden. Met name hier op Psalm 22 vers 23. Als de Heer zou zijn opgestaan, zou hij de naam Gods en daarmee de eer Gods en het wezen Gods bekendmaken aan de zijnen. Aan zijn broederen. Aan degene die hem zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte. Want per slot wordt dat ook van de discipelen gezegd in Matthäus dan weer, hè. Maar goed, aan de gemeente dus, maar staat erbij, want er staat, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Niet in het midden der volkeren, niet in het midden van uw volk, niet in het midden van Jeruzalem, maar in het midden van de gemeente. En als die de gemeente dan toevallig verzameld is in de opperzaal met de deur op slot vanwege de vrezen der Joden, verschijnt de Heer daar, dat is precies wat er gebeurt. En waar die gemeente zich ook bevindt, waar ook ter wereld, de Heer zal zich aan hen bekendmaken en zal in bijzonder de naam Gods aan hen verkondigen. Kortom, het is eigenlijk precies hetzelfde als wat in Johannes 14, 15 staat, dat de andere trooster zou komen, dat is de opgewekte Christus eigenlijk, al noemen wij die de Heilige Geest, maar dat is dezelfde, maar dat de andere trooster zou komen, die zou ons in heel de waarheid leiden. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen en hij zal mij verheerlijken en worden van gelijke strekking. Het is precies wat gebeurt, maar niet in de wereld, aan de gemeente. En daarom zijn wij van de week hier bij elkaar. We hebben natuurlijk nog wat doelstellingen, u en ik, we hebben allemaal wat doelstellingen waarom we hier bij elkaar zijn. Maar het belangrijkste doel van onze kant waarom wij hier bij elkaar zijn, is voor dit doel. Opdat wij als gemeente inderdaad bij elkaar zouden zijn en opdat de naam Gods aan ons verteld of ons verkondigd zou worden. Want dat is Gods doel inderdaad met heel ons leven. En voor zover de Heer Jezus sinds zijn opstanding uit de dood, zoals aangekondigd hier in het Oude Testament, iets doet, is het de heerlijkheid, de naam Gods, bekendmaken aan zijn broeders. En dat staat hier dus al. Daarna stellen wij ons de vraag... Mijn broeder, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Toen zei iemand, ja, maar de gemeente bestond hier nog niet. Daar wist David trouwens ook nog niks van, want het was in het Oude Testament een verborgenheid. Dus het is onmogelijk dat de gemeente die hier genoemd wordt dezelfde gemeente is als waar Paulus het later over heeft. En waar wij door Gods genade deel aan hebben gekregen. Ik hoop dat u het niet verstaan hebt. Want de vraag is gewoon, welke gemeente? Nou, die gemeente waar over op veel meer plaatsen in het Oude Testament al gesproken werd. Die gemeente waaraan wij deel gekregen hebben, ja, die gemeente is dat. En als het ons ontgaat dat dat dezelfde gemeente is, komt het gewoon omdat wij een gebrekkig, dan wel fragmentarisch begrip hebben van wat de gemeente eigenlijk is. In elk geval zei Petrus dat de profeten geopenbaard is, dat zij niet zichzelf bedienden toen ze profeteerden, maar ons. En dat ze dus geprofeteerd hebben van de genade aan ons geschied. Die woorden heb ik niet meer gelezen in de tijd, maar dat staat er allemaal wel degelijk bij in 1 Petrus 1. En dat geldt ook voor deze woorden. Welke gemeente? Deze gemeente. De gemeente namelijk zoals die zou bestaan in elk geval sinds de opstanding van Christus. Dat blijkt toch gewoon uit deze woorden zelf. De gemeente zoals die zou bestaan sinds en zelfs op grond van de opstanding van Christus. Het blijkt ook uit de volgende verse van deze psalm. Maar die bewaren wij weer voor een volgende keer.